Liefde gemeente, op ons rust de droeve plicht u mee te delen dat in de achterliggende week plotseling is overleden op de leeftijd van 78 jaar onze geliefde broeder M. Hartman van de Ring te Middelharnis. De rouwdienst en begrafenis zal plaatsvinden morgenmiddag. De rouwdienst vangt aan om 1 uur in dit kerkgebouw. En in verbondenheid met de rouwdragende familie zullen we dan ook straks met elkaar zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9. De jaarlijkse ledenvergadering zal gehouden worden op dinsdagavond 13 maart. Van de kerkraad zijn dit jaar aftredend en herkiesbaar de broeders Baan en Bom. De kerkraad stelt u de volgende dubbeltallen voor. Voor ouderling de broeders M.H. Baan en C. De Geus. En voor diaken de broeders M. Bom en A.J. Versluis. Volgende week zondag zal er in de morgendienst voorbereiding worden gehouden op de viering van het heilig avondmaal. En tenslotte, de collecten zijn vandaag bestemd. 1 voor de kerk en volgende week zijn er 2 collecten. De eerste voor kerkelijke kassen en de tweede voor Kalando. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft thans uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die het trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Zingen wij dan nu met elkaar uit Psalm 103, het 8e vers, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, mijn kind, en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid. Altoos dezelfde wezen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop het gebed uit Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 19 tot en met 34. Zullen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet zingen in aansluiting erop uit Psalm 6 vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Johannes 1, de versen 19 tot en met 34. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan. Je zult niet echt breken. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Je zult niet begeren uw naasten huis. Je zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem, opdat ze hem zouden vragen: Wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vragen hem: Wat dan? Zijt gij Elias? En hij zeide: Ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: Nee. En ze zeiden dan tot hem: Wie zijt gij? Opdat wij antwoord mogen geven, degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelven? En hij zeide: Ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maak de weg des Heren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de fariseeën en zij vragen hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, nog Elias, nog de profeet? Johannes antwoordde hun zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder u lieden die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wiens ik niet waard ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. En des andere dag zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide: zie, het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. Deze is het van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb den geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif, en bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat deze de Zoon van God is. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken we samen met elkaar het heilig aangezicht des Heren. En in ons gebed willen wij gedenken aan de rouwdragende familie Hartman. En willen ook dankzegging doen met broeder Visser, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Zoeken we samen het aangezicht des Heren in gebed. Genadige en drieënige Heere, wij komen tot u met het verdriet van onze zuster Hartman, haar kinderen en kleinkinderen. Heere, wat was het achterliggende week een ingrijpende en zo plotselinge slag die zij moest ondergaan toen haar werd verteld dat haar man uit het land der levenden was weggenomen. Heere, dan schieten woorden tekort om uit te drukken wat er in het hart van haar is omgegaan. En nog, Heere, kan ze het niet bevatten. Ze kan het maar niet bevatten, Heere, dat haar man zo plotseling haar ontvallen is. En u weet wat dat voor haar betekent. Een liefdevolle en zorgzame man zag zij zich zo geheel onverwacht ontvallen. Ach, Heer, een man waar ze geheel op leunde en steunde. Een man die haar dag en nacht met zijn liefde omringde. Heer, en u weet ook wat dat nu voor haar betekent, nu ze moet inleven. Dat ze zijn stem niet meer hoort, zijn zorgende handen niet meer voelt. Heer, wij bidden u. Blijf gij bij haar. En u weet ook dat in haar hart de vragen zich vermenigvuldigen. Heere, hoe moet het verder? We weten het, Heere, ze is gehandicapt. Ze kan niet voor zichzelf zorgen. O Heere, wat een vragen ook in haar leven. In het leven ook van haar kinderen. Maar wij dragen haar bijzonder aan u de Heere op. Wilt gij haar voor- en achtertocht zijn? Wil haar sterken en troosten met uw nabijheid. En wij denken ook aan de kinderen. Heere, gij weet ook wat de overledenen voor hen betekende. Zij zien in hem een liefhebbende vader zich ontvallen. Een vader die alle dagen voor hen gereed stond. Die van hen hield zoals een vader alleen maar van zijn kinderen houden kan. Heere, blijf ook bij deze kinderen. De kleinkinderen voor wie opa zulke betekenis in hun leven had. Heere, hij is niet meer. De leegte en het verdriet wordt gevoeld. Toch mag gezien worden op u de Heer. Om het van u te verwachten. Heere, want gij doet het nooit verkeerd. O, dat we daarin ook mogen rusten. Dat het ook uw hand is die hem heeft weggenomen, Heere. En zo komen wij tot u met deze familie. Heere, waarin gij zo ernstig gesproken hebt, niet alleen in zijn sterven, maar in zijn sterven worden we ook weer bepaald bij het sterven van zijn dochter. bij het plotselinge sterven ook van zijn kleindochter, Heere. En u weet wat dat allemaal geweest is zo in die familiekring, Heere. En daar wordt nu nog weer aan gedacht. Heere, die pijn wordt opnieuw ook weer ingeleefd. En daarom willen wij ook hen aan u opdragen, die in het bijzonder ook. We denken aan onze broeder en zuster Kivit, Heere, met hun kinderen. Maar ook aan de andere kinderen, de weduwen. Heere, wilt gij nabij zijn. En wilt gij sterken in het verdriet. Wilt u ondersteunen, Heere. Ook in het bijzonder morgen, als daar de begrafenis is, de rouwdienst. Dan dragen we ook onze geliefde ambtsbroeder, dominee Kater, de schoonzoon, aan u op. Als hij geroepen wordt om met de liefde van zijn hart de rouwdienst te mogen leiden, wilt u dan ook bij hem zijn. Hem ondersteunen, Heere, want hij is niet alleen dienaar van het woord, maar er zijn ook familiebanden. Blijf dan ook bij hem en zo dragen wij dit hele gezin hartelijk aan u, de Heere, op. Blijf bij ze, Heere, en verlaat ze niet. En dan zien wij ook op alle anderen, Heere, want het is toch niet de eerste maal dat u zo spreekt in het midden van onze gemeente. Dan denken we aan al de rouwdragenden, de weduwen, de weduwnaren, de kinderen die een vader en moeder moeten missen. O koning van de kerk, wil gij zelf maar balsem gieten in de wonden. Wil zo ook zijn bij allen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die eenzaam zijn. We dragen alle mensen hartelijk aan u op, Heere, waar zorgen zijn. Wilt gij uw handen zorgend uitbreiden. Wees ook met hen waar zorgen zijn om kinderen. Bij de opvoeding mogen ze ook hartelijk bij u de Heere brengen. En ze u aanbevelen. Ga mee, Heere. Wij willen ook uw naam hartelijk dank zeggen. Dat broeder Visser weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Heer, u weet ook wat hij in die achterliggende dagen heeft doorgemaakt. Hoe het hem heeft aangegrepen. Hoe het hem zijn lichaam verzwakt heeft. Heere, maar toch mag hij weer thuis zijn. Samen bij zijn vrouw. En wilt gij ook bij hen blijven. Ook bij het klimmen der jaren. Heere, want het zijn ook leeftijdsgenoten van de overledenen. Dan kan ook zulk een sterven, zo spreken en zo'n ernstige roepstem zijn. Laat het dat ook voor al onze ouderen zijn. Heere, wil hem ook verder herstel geven, blijf bij hem. We willen ook in onze voorbeden gedenken aan onze geliefde oudherder en leraar met zijn vrouw, die ook de komende week weer de oversteek zullen maken naar Nederland. Wilt u ze veilig weer in ons midden brengen. Zegen ook de arbeid die hij daar verrichten mocht. Ook als hij vandaag weer het woord mag bedienen in Amerika. U bent toch niet aan tijd en plaats gebonden. Heere, zo komen wij tot u gevloden. Ook als wij vanmorgen weer het Leidensevangelie mogen overdenken. Och Heere, wilt gij dan zelf erin meekomen. En geef toch dat er ook vanmorgen een volk mag zijn. Dat mag hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van dat lam. Dat het heeft aangebracht. Heere, dat er nog mogen zijn ook vanmorgen. Die nou bedelen mogen, Heere, laat er een kruimke vallen van de tafel des Heeren. Dat uw kinderen toch gevoed mogen worden met Christus. Dat levende brood. O, dat ze naar hem mogen uitzien. Dat wij hem mogen voorstellen, Heere. Als die schoon stonden de mensen, kinderen. O, en dat zo uw kerk hem mag bewonderen en aanbidden. En in hem al hun heil, hun troost, hun zielsverlangen vinden. Wees ook met hen die nog onbekeerd zijn. O koning van de kerk, wij bidden het u. Grijpt u ze zelf in het hart. Trekt u ze, Heere, met koorden van eeuwige liefde. Breng ze allen toe, Heere. Laat er toch niemand verloren gaan uit ons midden. Kom dan zo vanmorgen nog. Mee in de bediening van het woord. Door uw lieve Heilige Geest, verlaat ons niet. O koning van de kerk, ontfermt u zich over ons allen. Om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, in bijzonder kinderen, jullie zullen zeker wel in de krant gekeken hebben naar die mooie foto van dat moederschaap met die 6 lammetjes. Kunt je nog herinneren? Wat een mooi gezicht, zo'n klein lammetje. En zeker als je je dat voorstelt, hoe die lammetjes straks in zo'n mooie frisse wei zullen springen en dartelen op die ranke pootjes. Wanneer ze zo aan het gras ruiken en die mooie bloemen. En je dan zo even aankijken en dan weer weghuppelen naar hun moeder toe. Lammetjes, een vertederend beeld, nietwaar? Lammetjes die ons spreken van het voorjaar. Lammetjes die spreken van nieuw leven. Zo zien wij, kinderen, de geboorte van lammetjes in deze tijd. Teken en verkondiging van het nieuwe leven. Maar Joodse kinderen, hoe is het met Joodse kinderen? Als Joodse kinderen een lammetje zien, dan denken ze niet aan leven. Maar wat denken Joodse kinderen aan als ze een lammetje zien? Dan denken Joodse kinderen aan offers. Dan denken Joodse kinderen aan sterven. En dan mogen wij vanmorgen stilstaan bij het lam. En dan hoop ik dat je vanmorgen mag zien, kinderen, dat het allebei waar is. Wat de Joodse kinderen zien bij een lammetje, dat heen wijst naar een offer. Dat een lammetje heen wijst naar sterven. Maar dat jullie vanmorgen ook mogen zien, kinderen, dat door dit sterven leven is verworven. Dat dit lam niet alleen spreekt van sterven, maar ook van leven. Ja, kinderen, dan is er geen groter verlangen in het hart van de dominee dan dat jullie zo de Heer Jezus mogen leren kennen vanmorgen. Als het lam dat voor jullie zonden moest sterven, maar ook het lam dat voor jullie eeuwig leven heeft verworven. De Heere geven dat jullie kinderen vanmorgen zo het lam mogen zien wat Johannes verkondigd heeft. En wat wij vanmorgen mogen verkondigen als we gaan luisteren naar wat we lezen in 1 Johannes 29, waar het woord des Heeren in onze tekst staat. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen en zeide: zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. We willen bij deze tekstwoorden schrijven: de lijdensprediking van Johannes de Doper. En we staan dan stil bij de brenger van die boodschap. In de tweede plaats bij de inhoud van die boodschap. En tenslotte bij het bevel bij die boodschap. Heel eenvoudig willen we vanmorgen stilstaan bij de lijdenspreek van Johannes de Doper. Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En we letten dan allereerst op de brenger van die boodschap, Johannes de Doper. De inhoud van die boodschap, het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En tenslotte het bevel bij die boodschap. Zie. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 48 en daarvan de versen 1, 4 en 6. Psalm 48. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. En ook het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En ook het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Zingen wij deze versen uit Psalm 48. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 32 vers 1 na het amen der prediking. Zie, het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. De lijdenspreek van Johannes de Doper. En we letten in de eerste plaats op wie die boodschap bracht. In de tweede plaats op de inhoud van die boodschap. En in de derde plaats op het bevel bij die boodschap. Wie is de verkondiger van deze heerlijke woorden? Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Onze kinderen kennen hem wel. Het is Johannes de Doper. Johannes de Doper die zo wonderlijk was in zijn geboorte. Want zijn vader en moeder Zacharias en Elisabeth, jullie weten het toch kinderen, waren al oud, ze hadden lang gebeden om een kind, maar het was nooit gekomen. Maar God was een God van wonderen. En op hoge leeftijd mocht Elisabeth zwanger worden. En toen gebeurde een tweede wonder. Want op een gegeven moment kwam Maria haar nicht op bezoek. En toen ervoer Elisabeth een groot wonder. Want dat kleine kind sprong op van vreugde in haar buik. Toen hij hoorde de stem van de moeder van zijn Here, de Heer Jezus Christus. Maar niet alleen wonderlijk in zijn geboorte. Nog veel wonderlijker was hij in zijn prediking, want hij was de stem des Allerhoogste. Hij was de heraut van de Heer Jezus. Hij was de wegbereider van de Verlosser. Hij is het waarvan de profeet zegt, de stem des roepende in de woestijn, bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En voor dat grote werk wat hij moest gaan doen, de verkondiging van de komst van de Heer Jezus, heeft de Heer in hem jarenlang voorbereid. Heeft de Heer in hem op school genomen. Op een wonderlijk schoolgebouw, kinderen. Niet zo mooi als wij dat hebben. Maar het schoolgebouw van Johannes de Doper, waar hij geleerd werd door de Heilige Geest, was de woestijn. Want we lezen het. En het kindeke wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijn tot de dag zijner vertoning aan Israël. Daar in die eenzame plaats, in die woeste plaats, daar heeft de Heer hem onderwezen. Daar heeft de Heer hem bekwaam gemaakt voor die taak om wegbereider te zijn. Daar leefde hij sober van sprinkhanen en wilde honing. Maar dan breekt de tijd van de Heer aan. Dan mag hij zijn werk beginnen. En plotseling komt hij daar uit de woestijn en hij begint te prediken. Indrukwekkend en imponerend is zijn gestalte zoals hij daar staat. In zijn kemelsharen mantel met zijn lederen gordel om zijn lenderen. En de mensen ze herkennen direct in hem iets van een profeet. De ruige profetenmantel, het roept direct herinneringen op aan Elia. En dan gaat ook in vervulling wat de profeet en wat de engel gezegd heeft, Gabriël. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en in de kracht van Elia. En daarom veel indrukwekkender en imponerender dan zijn gestalte is zijn prediking. Hij is een ware boetgazant. Hij roept het volk op tot bekering, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de boodschap van Johannes de Doper maakt diepe, diepe indruk op de mensen. Overal vandaan komen ze om naar deze boetgazant te luisteren. Uit Jeruzalem, uit geheel Judea, uit het hele land rondom de Jordaan. En de Heer Jezus zal later van Johannes de Doper zeggen, onder degene die van vrouwen geboren is, is niemand meerder dan Johannes de Doper. Uit alle windstreken komen ze naar hem toe. En ze doen belijdenis van hun zonden. De prediking van Johannes de Doper heeft hun hart geraakt. En ze worden gedoopt tot vergeving der zonden. Later zal de Heer Jezus van hem zeggen, hij was een brandende en lichtende kaars. Ja, zelfs de Farizeeën en de Sadduceeën, ze komen naar hem toe en ze willen zich ook laten dopen. Maar daarin zien wij dat Johannes de Doper onderwijs gehad heeft van de Heilige Geest, want hij herkent hen, hij onderkent ze, hij ontmaskert ze en hij zegt tot hen, gij adderengebroedsel, wie heeft u geboden te ontvlieden van de toekomende toren? Bekeer jullie eerst voordat je bij mij komt om gedoopt te worden. Wat een boodschap. Zij die vrome mensen. Ze worden ontmaskerd en aangewezen als adderengebroedsel. Hij ontmaskert hun gehuichelde vroomheid. En hij roept ze indringend op om zich te bekeren. En zo keren ze verslagen terug naar Jeruzalem. Maar toch houdt de profeet Johannes hen bezig. Ze willen weten wie is hij toch. En door wiens kracht doet hij deze tekenen. En daarom sturen ze de volgende dag een deputaatschap. Een aantal afgevaardigden uit hun midden. En ze moeten teruggaan naar Johannes de Doper. En ze moeten het vragen aan Johannes de Doper, wie ben jij toch? En het eerste wat ze aan hem vragen is, ben jij de Christus? Ben jij de Messias? En als je dan het antwoord leest, zeker in het Grieks, dan zie je de verontwaardiging opkomen in het hart van Johannes de Doper. O nee, dat ben ik zeker niet. Maar ben je dan misschien Elia? Ook die ben ik niet. Maar ben je dan misschien de profeet waar Mozes over gesproken heeft? Ook die ben ik niet, antwoordt Johannes. En je voelt als het ware de radeloosheid bij die afgezanten. Maar wie ben je dan wel? We moeten toch iets zeggen tegen degene die ons gestuurd hebben. Zeg ons toch alsjeblieft wie je bent. En dan zegt hij, ik ben de heraut van de Messias. Ik ben hem waarvan Jesaja sprak. Zie, de roepende in de woestijn. En dit is het getuigenis wat Johannes van zichzelf zegt. Ik ben slechts de wegbereider. En als ze dat horen, dan gaan ze twijfelen aan zijn gezag. En dan gaan ze hem kritisch bevragen. En dan durven ze het zeggen, maar als jij dan Christus niet bent. En als jij dan Elia niet bent. En als je dan de profeet niet bent. Hoe durf jij dan te dopen? Waar haal jij de moed vandaan om dat te doen? En dan zegt Johannes, ik doop wel met water. En ik doe dat in opdracht van de levende God. Maar ik kan u niet reinigen. Ik doop wel met water als een prediking dat de zonden vergeven moeten worden. Maar dat kan ik niet. Maar dat kan hij wel die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Daar mag Johannes de Doper van zichzelf afwijzen. Hij zegt, het gaat niet om mij. Het is ook niet belangrijk wie ik ben. Maar het gaat om de Heer Jezus Christus, wiens wegbereider ik ben. Hij is de eeuwige. Hij was voor mij en hij zal na mij in de eeuwigheid zijn. En ik ben niet eens waardig om het geringste slavenwerk voor hem te doen. Zo heerlijk is de Heer. En zo mag Johannes de Doper hier zijn eigen geringheid belijden. En mag hij heerlijk getuigen van de eeuwigheid en de heerlijkheid van de Heer. En dat is de ware taak van elke dienaar van het woord. Hij moet niets liever willen, gemeente, dan van zichzelf afwijzen naar de Heer. En dat is waarachtige zelfverloochening van de dienstknecht. Een gemeente, dat kost elke dienstknecht strijd. Want hij heeft liever dat de vinger naar hem wijst. Maar hij moet van zichzelf afwijzen naar die ander, naar Christus. En dan schrijft de bekende dominee J. Overduin. En de mensen worden ook meestal meer geboeid door een mooie wegwijzer dan door de ware weg. En dan vervolgt hij. Wij, en dan bedoelt hij de predikanten, brengen ons vervloekte vlees maar al te veel mee op de preekstoel. Werelds succes is het als velen naar ons horen, maar een heilige zegen is het als velen niet meer naar ons luisteren, maar naar Jezus. Liefde gemeente, dat het zo ook vanmorgen mag zijn. Dat de prediker met Johannes de Doper geheel verdwijnt. En dat Christus in het middelpunt mag staan. En dan zien wij ook dat hij aangewezen wordt door Johannes de Doper als het lam. Niet alleen de heerlijkheid, de grootheid, de eeuwigheid van Christus verkondigt hij. Maar hij gaat hem ook verkondigen als het lam dat geofferd moet worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De inhoud van de boodschap die Johannes de Doper brengen mag als hij zegt: zie, het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En dan schrijft de bekende Engelse prediker Ryle bij deze woorden: dit schriftgedeelte, wat we ook met elkaar gelezen hebben, bevat een vers dat met grote letters in het geheugen van iedere Bijbellezer moet worden ingeprent. Alle sterren in de hemel zijn schitterend en schoon. Toch overtreft de ene ster de ander in heerlijkheid. Evenzo zijn alle teksten in de schrift ingegeven en nuttig. En toch zijn er sommige teksten rijker dan anderen. Van zulke teksten is hier sprake in vers 29. Hier is een uitnemende tekst. Nooit schrijft hij dan werd een volkomener getuigenis gebracht aan Christus op aarde dan die welke hier door Johannes de Doper wordt gebracht. En laten we het bidden, gemeenten, om het met de woorden van Job te zeggen, dat met een lode griffel deze woorden in ons hart gegrift mag worden. Zie, het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Johannes de Doper, de dag nadat het deputaatschap weer teruggekeerd is naar Jeruzalem en Johannes de Doper zijn werk weer hervat aan de Jordaan en hij zijn prediking weer begint, dan ziet hij plotseling de Heer Jezus op hem afkomen. We lezen het. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komen. Geliefde gemeenten, nu moeten wij dit vasthouden. Als hij dan de Heer Jezus ziet komen, dan is het de Heilige Geest die in Johannes gaat spreken. En hij zal er ook een paar versen later van getuigen. We moeten thuis maar eens goed nalezen in die volgende versen. Dat wat hij daar ziet en wat hij daar getuigt niet zijn mening is. Niet zijn opvatting, maar dat wat hij nu gaat getuigen is een getuigenis is vanuit de hemel. Want hij schrijft het verderop, Maar die mij gezonden heeft om te dopen, die heeft gezegd, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Het is God de Vader, het is mijn zender, die mij bekend maakte dat deze persoon die tot mij komt, de Heer Jezus is. Hij zegt, ik heb het onfeilbare teken ontvangen toen hij gedoopt werd. En toen de duif nederdaalde op hem, toen heeft de Vader hem aangewezen. En toen heeft hij het tot mij gezegd, deze is het Johannes, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En daarom, als Johannes de Doper hier getuigen mag, geliefde gemeente, dan is dat niet een getuigenis van een mens. Ook niet de getuigenis van een groot mens. Niet het getuigenis van een profeet. Maar het is het getuigenis van de levende God. Het is het getuigenis van God de Vader. Dat hij geeft van zijn Zoon. En hoe luidt dan dat heerlijke getuigenis van de Heer Jezus? Wel, Johannes, zij roept het uit. Zie, het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En wat zullen de mensen vreemd opgekeken hebben, dat Johannes zijn vinger uitstrekt en wijst naar een mens en tegen een mens zegt, zie het lam. Zal dat niet bevreemding hebben gewekt bij mensen, dat daar een persoon vergeleken wordt met een lam? En toch, wanneer Johannes dat zegt, klinkt dat voor de mensen bekend in de oren, dat beeld van een lam. En waar zal Johannes aan gedacht hebben toen hij dit beeld nam voor de Heer Jezus om hem aan te duiden met een lam? Wel, je zou in de eerste plaats kunnen denken aan het paaslam, dat elke keer bij het paasfeest weer geslacht werd en waar het bloed van werd opgevangen. En wat gestreken werd aan de deurposten, waardoor de Israëlieten werden herinnerd hoe dat ze bevrijd waren van de wraakengel door achter het bloed weg te schuilen. Wanneer Johannes hier spreekt over het lam, dan kan hij gedacht hebben aan Jesaja 53, waar de profeet zo uitvoerig spreekt over het beeld van het lam en wat we ook zien bij de moorman. Als hij daarover leest uit Jesaja 53 en de plaats der schriftuur die hij las was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. Johannes de Doper zou bij dat woord lam gedacht kunnen hebben, zoals ik al vertelde van de Joodse kinderen. Die zagen elke dag in de tempel, bij het morgen en bij het avondoffer, een lam worden meegevoerd dat geslacht werd en geofferd. En zo waren er vele momenten naar de wetten van Mozes dat een lam geslacht werd. Bijvoorbeeld als de moeder na de geboorte van een kind een reinigingsoffer bracht, dan moest zij een lam ten offer brengen. En zo kan Johannes, wanneer hij hier de Heer Jezus aanduidt, met een lam aan vele lammeren gedacht hebben uit het Oude Testament. En misschien vat hij al die gedachten wel samen in dit ene beeld, als hij zegt, ziet, hier is het lam. En dan noemt hij het lam van God. En daarin valt ineens het grote verschil met al die andere lammeren. Want al die andere lammeren moesten telkens weer geofferd worden. Telkens weer een nieuw lam. Dat lam werd geofferd door mensenkinderen. Een oneindige rij van lammeren is door de eeuwen heen door het volk geofferd worden. Steeds moest het bloed vloeien, want dat bloed en de dood van die lammeren konden geen verzoening brengen. Maar zij waren allen heenwijzingen. En ze waren de verwachting naar het lam. En daarom is hij nu het lam van God. Het gans andere lam. Al die lammeren kwamen van beneden. Al die lammeren werden gebracht door mensenkinderen. Maar, zegt Johannes, dit is het lam. Dat komt niet van beneden, maar dat komt van boven. Het is het lam van God. En dit lam zal in tegenstelling tot alle andere lammeren slechts één keer sterven. Maar zijn dood zal een volmaakte verzoening aanbrengen. Het lam Gods. We zeiden al, het was een bekend beeld voor de Israëlieten. En wat was nou de diepe uitdrukking die er lag in het beeld van het lam? Wel, in de eerste plaats kunnen wij denken, wanneer gesproken wordt over een lam, dat het symbool is van geduld en onderworpenheid. Als hier de Heer Jezus wordt aangeduid als het lam, dan wijst dat op de wijze waarop hij zich heeft laten offeren als een lam. We hebben het al gelezen, Jesaja zegt het. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam, stemmeloos is voor dien die het scheert, zo deed hij zijn mond niet open. Kinderen, de Heer Jezus is waarlijk als een lam ter slachting geleid. Hij heeft niet geprotesteerd toen ze hem in zijn aangezicht geslagen hebben. Hij is niet boos geworden toen ze hem in zijn gezicht gespuugd hebben. Maar hij zweeg als een lam, stemmeloos voor dien die het scheert. Hij deed het gans en al vrijwillig. Als een lam liet hij zich naar het altaar, naar het kruis voeren. In de tweede plaats, als het gaat over een lam, vanmorgen dan wijst een lam op de zondeloosheid van Christus. Het is de apostel Petrus die ons daarbij betrekt. Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. O, wanneer er in Israël een lammetje geofferd moest worden, kinderen, dan mocht dat niet een lammetje zijn wat ziek was, wat schurft had of wat kreupel was. Maar het moest een volmaakt lam zijn, als een heenwijzing naar de Heer Jezus, die waarlijk een volkomen lam zou zijn. Een lam zonder zonden, zonder gebrek. En dat zal de Heer Jezus ook later zeggen. Wie is het die mij overtuigt van zonden? Hij kon het waarlijk zeggen dat hij niet ene zonde gedaan had. En daarom schrijft ook de apostel in de brief aan de Hebreeën, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij verzocht is geweest, doch zonder zonde. Hij is waarlijk het onschuldige lam Gods. Hij heeft geen zonden gedaan, niet de kleinste, niet de geringste zonden. Hij was een volmaakt lam. En in de derde plaats brengt de gedachten van het lam ons bij de diepe inhoud van de verzoening. Wanneer een lam ten offer gebracht werd, werd daarin verkondigd: wij moeten sterven tot verzoening van de zonden. Een lam dat geofferd werd, dat predikt ons. Er moet betaald worden met de hoogste prijs die er is, namelijk de prijs van het leven voor de zonden. En dat is het diepe geheim wat Johannes ons hier vanmorgen wil vertellen. Wanneer wij in de lijdensweken stilstaan bij die lijdende priester en koning en lam, de Heer Jezus Christus, dan gaat het in het bijzonder over hem, dat hij verzoening teweeg brengt, dat hij wegdoet de zonden. En dat is het wat Johannes hier mag zeggen. Zie, het lam Gods, het lam dat de zonden wegneemt. En dan staat er, kinderen van die zonden, een beeld dat ze worden opgetild en gelegd worden op het lam. Hij draagt die zonden. zonden. Het woord dat hier gebruikt wordt in het Grieks, hamartia. Dat wijst op opstand tegen Gods heilige wet. Zonden. Dat wijst hier op de diepe kloof die ze veroorzaken tussen God en ons. Zonden. Ze wijzen hier ook op schuld. Schuld die betaald moet worden. Zonden. Al die verschrikkelijke daden die wij tegen God en onze naasten bedrijven. En misschien is het je al opgevallen dat hier niet staat zonden, maar dat hier staat zonde in het enkelvoud. Zou je misschien kunnen denken, ja, dat woord heeft Johannes gebruikt, opdat zijn boodschap misschien niet zo hard zou aankomen, dat hij dat wat verdoezelt, dat zonde niet zo pijnlijk is als zonden. Maar het is precies tegenovergesteld. Hij gebruikt hier niet het woord zonde in enkelvoud om daarmee aan te duiden dat het maar over wat geringe zonde gaat. Maar hij gebruikt hier het woord enkelvoud. Waarom, jonge mensen? Wel, hij wil zo graag door de Heilige Geest dat wij naar binnen zien. En als wij naar binnen zien, dan zien wij zonden. Zonden in onze gedachten, in onze woorden, in onze werken. Overal waar wij heen kijken, zien wij zonden. Maar dat we nou leren dat wat wij aan zonden zien, dat dat maar een topje is van de ijsberg. Want als wij verder zoeken, dan is het net als met die ijsberg, waar je maar een klein topje van ziet, dat hij onder water oneindig breed is. En zo is het ook als wij doorzoeken in ons hart. Dan is het bij eerste waarneming wat we zien maar een topje. Maar als we door de Heilige Geest verder geleid worden, dan zien we die ontzaglijke hoeveelheid zonden, zoals ook David zegt. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonden zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad. Maar dan, als je die hoeveelheid zonden ziet, dan kom je erachter. Wat Johannes hier bedoelt, dat we niet alleen zonden doen. Dat we een hoeveelheid van zonden hebben, eindeloos groot. Maar dat we ten diepste niet anders zijn dan zonden. Want dan zegt David ook, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, al die zonden die ik gedaan heb. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Heren, ik kan niet anders dan zonde, want zo ben ik geboren. Ik ben één brok zonde. En dat is het wat Johannes hier aanwijst. En toen David dat zag, toen zei hij, ik heb gedaan dat kwaad was in uw ogen. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Kerken mijn schuld die u tot straf bewoog, uw doen u schrijn. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Kijk, geliefde gemeente, dat wekt nou het begrip zonden in ons hart. Dat we door zonden te zijn, ons het vonnis van God hebben waardig gemaakt. En dat is dat we moeten betalen voor die hemelhoge schuld die de zonden bij God ons hebben doen schuldenaar zijn. En daarom roept onze schuld op tot betaling. Tot een offer dat gebracht moet worden. Daarom roepen onze zonden naar een offer dat heelt, naar een offer dat verzoening aanbrengt. Daarom roepen onze zonden naar een offer dat de schuld wegneemt. En nu mag Johannes dat verkondigen. Hij zei, daar is dat lam, daar is het offerdier dat door zijn offerande de zonden wegneemt. De zonden, ze worden op dit lam gelegd. Ze worden opgetild van de zondaar en gelegd op dat lam. Petrus, hij mocht het zien en zeggen, diezelfde Heer Jezus, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat is wat Johannes ziet, daar gaat het lam. Het lam beladen met de zonden. Met de kruispaal op zijn rug, waar hij straks zijn leven zal geven. Op dat altaar. Daar gaat het lam, dat zijn leven zal geven tot verzoening. Door het bloed wat gestort wordt op het kruishout van Golgotha, zullen alle zonden worden weggenomen. Hier zien wij gaan het lam Gods. Want het is niet het volk der Joden dat hem kruiste. Het is niet Judas die hem aan het kruis gebracht heeft. Niet Caiaphas, niet het Sanhedrin, niet de Romeinen, niet Pilatus die hem gedood hebben. Maar hier zien wij de Vader gaan, die zijn lam meebrengt. O, wat een gedachten, liefde gemeente, als wij Christus zien gaan op de kruisweg naar Golgotha, dan moet u niet alleen op Christus zien. Maar zie dan op God de Vader. Hij is de offeraar. Hij is het die zijn lam meebrengt. Zijn enige geboren zoon gaat hij als een lam offeren. Hier wordt waar wat Abraham eenmaal geprofeteerd heeft. Mijn zoon, de Heere God de Vader, zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hier wordt waar wat de Heer Jezus later zal zeggen tegen Nicodemus. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon als een lam gegeven heeft. Opdat een ichelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar in dit lam het eeuwige leven hebben. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Het lam, hij is het geschenk van de Vader aan een wereld verloren in schuld. Door dit lam kon de dichter uit Psalm 103 het zingen. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Hij is het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Door zijn dood aan het kruishout van Golgotha. En dan hoor ik iemand zeggen. Dan hoor ik een jongen vragen op de galerij. Maar hoe wordt hij nu voor mij het lam dat mijn zonden wegneemt? Lieve gemeente, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Het bevel bij deze boodschap. Want dan zegt Johannes de Doper, zie het lam Gods. Hier mag Johannes hem aanprijzen. Hier mag hij hem aanwijzen. Zoals later ook de apostel Paulus het zal doen. En hij zal zeggen, ik heb niet geweten. En ik heb me niets anders voorgenomen onder u te weten. Dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is, zo zeiden we al even, de heerlijkste taak en de roeping van alle dienaren van het woord van God. Om dit lam te mogen verkondigen. Om hem te mogen prediken. Maar Paulus, is dat dan geen eenzijdige boodschap? Als je maar keer op keer over Christus predikt, is dat dan geen eentonige boodschap? Petrus en Paulus en al de dienstknechten van God, ze zouden u een wedervraag kunnen stellen. Iedere dag brood eten, gaat dat dan niet vervelen? Krijgt u dan niet genoeg van het brood op den duur? Nee, zul je antwoorden, want brood is onmisbaar voor het leven. En zo is het nou ook met de prediking van Christus en de gekruisigde. Het mag een bekende boodschap zijn, maar het is voor ieder een onmisbare boodschap. En die Christus door het genade mag kennen, die heeft maar één begeerte. Verkondig mij deze dierbare Christus, want hij is mijn eten en mijn drinken. Christus, hij is mij het leven. In zijn dood ligt immers mijn leven. En zo mogen al Gods knechten dat lam aanwijzen. Ze mogen hem aanprijzen als het lam dat ligt offeren voor zondaren. Lieden, en dat is nou zo wonderlijk in die boodschap. Het is een boodschap van heil. Het is een boodschap van genade. Het is een boodschap van bevrijding. En toch zijn er zoveel die zich van die boodschap afkeren. Die boodschap niet willen horen. Hoe komt dat toch? Wel omdat die boodschap niet naar de mens is. Omdat het een boodschap is die haak staat op mijn gedachten. Want het is een boodschap. Als ik die werkelijk ga geloven, dan moet ik geloven dat ik een zondaar ben. Dan moet ik geloven dat ik een doemwaardige zondaar ben. En dat ik daarom ook sterven moet. Dat mijn zonden mij het voorwerp maken van Gods toren. Het is ook een boodschap die mij vervolgens verkondigt dat ik mijzelf niet kan zaligen. En dat ik alleen maar zalig kan worden door het lam. Dat er niemand anders betalen kan dan dat lam. En dat wil zeggen dat ik zelf al mijn verwachtingen van mezelf moet verliezen. Dat ik mezelf niet zaligen kan. En dat niets van mij in aanmerking komt, niet mijn offers, niet mijn inspanningen, niet mijn vroomheid, niet mijn ijver, niet mijn bidden, niet mijn zoeken, niet mijn tranen. Zoals Newton het zei, niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik pleng, dan moet ik alles verliezen en dan moet ik als een eigen gerechtig mens verloren gaan. En dan kan ik niets aanbrengen tot betaling van één zondaar. Daarom is die boodschap van het lam in de eerste plaats zo ontdekkend, zo ontgrondend, zo vernederend. En daarom vraag ik het maar heel eenvoudig, geliefde gemeente, jonge mensen, kinderen, ouderen. Wilt u zich laten zaligen als een arme, doemwaardige zondaar? Wilt u zo zalig worden? O, ik bid je toe, buig toch. Herken toch je schuld. En laat je vanmorgen zaligen door dit lam. O, wat zou het toch verschrikkelijk zijn. Als je vanmorgen dat lam veracht. Omdat je geen zondaar voor God wil worden. Omdat je recht overeind wil blijven staan. Mag ik je bidden. Mag ik je smeken. Val toch voor dat lam neer. En laat je door hem zaligen. Misschien roept er iemand uit. Zou hij mij wel willen zaligen? Ik heb al zo lang gezondigd. En ik kom ze tegen in de gemeente die het moeten belijden. Meer dan 80 jaar gezondigd. Zou God zo'n oude zondares nog willen bekeren als ik ben? En misschien hoor ik een jongen zeggen, dominee, ik zit hier wel in de kerk. Maar als u eens wist wat ik allemaal op mijn kerfstok heb, zou God mij dan nog wel willen zaligen? Zou dat lam ook wel mijn zaligmaker willen zijn? Hoor dan eens wat Johannes de Doper zeggen mag van dat lam. Hij zegt, het is het lam dat de zonden der wereld wegneemt. Wat een boodschap. Hij neemt de zonden van de wereld weg. Bedoelt Johannes dan te zeggen dat de Heer Jezus alle mensen zalig maakt? En dat hij aan het kruis betaald heeft voor alle mensen. O nee, dat wil het niet zeggen. Want evangelist Johannes moest het al in het 10e vers schrijven. De wereld heeft hem niet gekend. Maar wat wil dan Johannes zeggen, als hij die boodschap mag brengen dat dit lam de zonden der wereld wegneemt? Wel, Calvijn die zegt het zo duidelijk, dat is de boodschap aan de Joden, dat niet alleen zij zullen delen in de gaven van dat lam, maar dat alle volken der wereld in het heil zullen delen. Daar ligt de ruimte in. Het woord wereld sluit niemand uit. Niet alleen kerkmensen worden geroepen. Niet alleen randkerkelijke worden genodigd. Niet alleen keurige, nette mensen worden geroepen. Maar ook criminelen, drugsgebruikers, prostituees. Allen worden geroepen. En het woord wereld sluit in dat hij zijn leven gaf voor opstandigen. Dat hij zijn leven gaf voor een godenvijandige wereld. Dat hij zijn leven gaf voor mensen die met hun vuisten naar de Heere toestaan. Hij draagt de zonden der wereld weg. De wereld, het woord dat mijn zondige vlees aanduidt. Hij heeft ze op zich genomen. Geliefde worstelaar, hoor toe. Als dan vanmorgen gesproken wordt, zie, en God de Vader zet daar een uitroepteken achter, zul je er dan niet langer een vraagteken van maken? Zul je dan geloven dat heil en troostrijke woord, dat hij het zegt en dat is de enige weg tot zaligheid, zie, zie op het lam. Wie op het lam ziet, zal vergeving der zonden ontvangen. Misschien mag ik dat dan nog even vertellen. Hoe dat woord voor Spurgeon de weg geweest is waarin hij tot de zaligheid geleid werd. En misschien kennen sommigen het wel, de geschiedenis van Spurgeon. Hoe hij daar worstelde onder de last van zijn zonden. En hoe hij zocht naar behoud met God en verzoening voor zijn zonden. En hoe hij op weg was naar de kerk. Om een beroemde leraar te horen waarvan hij dacht, misschien kan zulk een knappe leraar voor mij het middel zijn. Maar een sneeuwstorm verhinderde hem om bij die beroemde, welbespraakte leraar naar de kerk te gaan. En Gods voorzienigheid bracht hem bij het eerste kleine kerkje waarvan de deur open stond en daar ging hij naar binnen. En daar zat Spurgeon in al zijn ellende. Er waren maar 12, 13 mensen in dat kerkje. En de eigen dominee was ook nog verhinderd door de sneeuwstorm. Dus een eenvoudige schoenmaker nam het woord en ging preken. Over de tekst uit Jesaja 45, het 22e vers. Waarin de Engelse vertaling staat. Zie op mij en word behouden, alle gij einde der aarde. En daar ging die eenvoudige schoenmaker met de gaven die hij had. En Spurgeon schrijft later, hij had geen gaven. Hij kon nauwelijks spreken. En hij zegt, zien, zegt hij, dat kost geen studie. Zien, dat kost geen inspanning. En de Heere roept nu om naar hem te zien. Maar we zien naar onszelf en we zien naar de wereld. En God roept daarom op, zie toch op mij. Zie mij hoe ik daar kruip in het stof in Gethsemane. Zie mij daar staan in de zaal van Caiaphas. Zie mij in het rechthuis van Pilatus. Zie mij op het kruis van Golgotha. Zie mij in de hof van Arimathea. Zie mij in mijn opstanding. Zie mij op mijn hemelvaart. Zie op mij zittende ter rechterhand van God. En zo sprak de arme schoenmaker keer op keer. En ineens, zo schrijft Spurgeon, viel zijn blik op mij. En hij richtte zijn blik op mij en hij zei, ik zie je daar zitten, jonge man, en ik zie dat je in nood bent. Ik zie dat je diep ongelukkig bent. En ik zie dat je ongelukkig zult blijven, tenzij dat je op Jezus ziet. En dan schrijft Spurgeon en hij begon te roepen. En hij begon met sterke stem tot mij te spreken. Look upon me, look upon me. En zo, zegt Spurgeon, kwam de Heilige Geest daarin mee en mijn schellen vielen van mijn ogen. En ik zag Christus in zijn dierbaarheid. En ik zag het bloed van Christus tot verzoening van mijn zonden. Toen verdween de wolk van duisternis en ik zag hem in zijn schoonheid. En daar daalde zulk een vrede en blijdschap in mijn hart, die nooit meer proeven zou. In die kracht en in die maten, ik kon wel opspringen van vreugde. Hij mocht zien het lam dat de zonden der wereld wegnam. En hij schrijft dan later in het gedicht, de stroom vanuit uw wonden, die liefdevol verlost van zonden, is sinds ik door het geloof u zag, terfijn tot aan mijn laatste dag. O geliefde gemeente, jonge mensen, kinderen, hier is de verkondiging van het evangelie uit de mond van God de Vader. Zie het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En wat is dat een troost, gemeente, daar staat, die de zonde wegneemt. Hij gaat ermee door. Hij wil nog steeds toebrengen en wegdragen zonden van zondaren. En daarom, zie op hem, naar het woord van God, hoort hem en laat u door hem leiden. Zie toch op hem, zie toch op de wonden en vind toch de enige troost in het verzoenend sterven dat hij heeft aangebracht voor de grootste der zondaren. Zie, zie op hem alleen, het Lam Gods, Kerk des Heren, gij die de Heren vreest. Zie ook op hem, telkens weer, hij is het die de zonde wegneemt. Ook uw dagelijkse zonden, ook uw dagelijkse afmaking, ook uw dagelijks afwijken van hem. Kerk, zie toch op hem, bemin hem, zie zijn liefde, zie hoe hij daar bij de Vader zijn offerande dagelijks aan de Vader voorstelt, dagelijks voor u bidt, dagelijks voor u zorgt. Zie op hem die dagelijks u wast, reinigt van al uw zonden. Zie op hem in al uw zielsverdriet, zie op hem in al uw berouw. Zie toch op hem alleen. En als dan straks gij sterven moet en de Satan op u afkomt, als gij door de dood Jordaan moet gaan, en als de Satan alles in twijfel wil trekken, uw vergeving van zonden, o, dan klinkt daar over alles heen het woord van de Vader. In het uur van sterven, zie, zie op het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. En ziende op hem, kunt u uw ogen sluiten. En dan zullen ze voor eeuwig geopend worden. En wat zult ge dan zien? Ik zie het lam staande als geslacht. Amen.
Thank you.
Liefde gemeente, zoek het aangezicht van de Heer in gebed. Heren, nu blijft er maar één bede over. Geef toch dat het van ons allen gelden mag. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. O dierbare koning, laat het zo mogen zijn. Dan valt alles weg, heren. Dan daalt de hemel op de aarde. En dan is het goed, heren. Dan is het eeuwig goed als wij in zijn wonden alle vertroosting zien mogen voor tijd en eeuwigheid. Daarom die ene bede, laat het zo mogen zijn. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Amen. Zingen wij met elkaar tot slot uit Psalm 118. En daar zingen wij van het Lam. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning, wij zegenen u al te saam. De Heer is God, door wien wij aanschouwen het vrolijk licht na bang gevaar. Bind offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Psalm 118. En daarvan het derde de vers. Lieve gemeente, keer dan huiswaarts en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.